Ja, wat mooi om elkaar zo te mogen zegenen. En één figuur in de Bijbel is Jozef. Hij zegende ook heel veel mensen met koren, met voedsel in een tijd van hongersnood. En dat is in Gods hart. In Gods hart is om mensen te zegenen, mensen te helpen in tijden van moeite, in tijden waarin honger is. En de naam van Jozef betekent vermeerderen, vermeerderen. Dus als je nu denkt, nou ik ben al zo gezegend, God wil jouw zegen nog vermeerderen. God is een God die jouw zegen altijd meer wil maken, zodat je nog meer uit kunt delen. Jozef had geen makkelijk leven gehad. Hij was als klein jongetje was die in de put gegooid en daarna als slaaf verkocht. Hij was alles kwijtgeraakt. En toch gebruikte God hem om veel mensen te gaan zegenen later in zijn leven. Nou, dat mag een belofte van hoop en van bemoediging zijn, denk voor ons ook. Als jij op een punt zit dat je zoiets hebt van ik kan anderen helemaal niet zegenen en ik zit er helemaal doorheen, ik heb alleen maar zegen nodig. Nou, dat had Jozef ook op een bepaald punt in zijn leven. Maar hij kwam wel op een punt waarin hij Gods zegen weer kon gaan ontvangen en kon gaan uitdelen. Nou, we gaan vandaag stilstaan bij Jozef en met name hoe het verhaal van Jozef naar Jezus verwijst. Nou, valt daar zo ontzettend veel over te vertellen dat ik daar wel 25 preken over vol kan praten. Maar we gaan vandaag een stukje eruit pakken. En het zal misschien een iets andere preek zijn dan gewoonlijk. Het zal een beetje een studiepreek worden. Nou, hoor ik u misschien al denken, oh, hij heeft toch altijd studiepreken. Dus als dit nou een extra studiepreek wordt, dan hou je hart maar vast. Nou, rustig, het komt allemaal goed. Ik ga jullie de stap voor stap erheen meenemen. Maar er zit zoveel moois in het verhaal van Jozef, dat ik toch een heel stel punten vanmorgen met jullie wil gaan delen. Om te laten zien dat de persoon van Jozef naar Jezus verwijst. In alles wat hij was, in wat hij deed en in wat hij meemaakte. En dat is zo'n wonderlijk bewijs eigenlijk van dat God bestaat en dat God de auteur is van de Bijbel, van Gods woord. Want dat verhaal van Jozef, die geschiedenis van Jozef, die was eeuwen voordat Jezus kwam op papier gezet. Was al lang bekend. En toen, eeuwen later, toen Jezus kwam, toen vervulde hij tot in de details, vervulde hij de geschiedenis van Jozef op een nieuwe manier. Er zijn zoveel details in het verhaal van Jozef die over Jezus spreken en die in het leven van Jezus tot vervulling komen. Ja, dat is gewoon al een bewijs van Gods auteurschap en van Gods bestaan. Dus als je bewijs zoekt of God wel degelijk bestaat en of hij de Bijbel heeft geschreven, let dan vanmorgen goed op. Want het verhaal pakt zo mooi in elkaar dat je eigenlijk niet anders kunt zeggen dan dat God auteur van dit alles is. Nou, we gaan een stuk lezen met elkaar uit Genesis 45. Genesis 45, en daar lezen we de geschiedenis dat Jozef zich aan zijn broers bekend maakt. En dan gaat hij zijn broers naar zijn vader Jacob toesturen. En we lezen vanaf vers 8. Nu dan, niet jullie hebben mij hier naartoe gestuurd, maar God. Hij heeft mij aangesteld als een vader voor de farao, als een heer over heel zijn huis en als heerser over heel het land Egypte. Maak haast. Ga naar mijn vader en zeg tegen hem, dit zegt uw zoon Jozef. God heeft mij tot heer over heel Egypte aangesteld. Kom naar mij toe, wacht er niet mee. U kunt in het land Goshen wonen. Dan zult u dicht bij mij zijn, u, uw kinderen en uw kleinkinderen, uw klein vee, uw runderen en alles wat u hebt. Ik zal u daar onderhouden, want er zal nog 5 jaar honger zijn, zodat u niet verarmt, u, uw huis en alles wat u hebt. Zie, jullie ogen zien het, en de ogen van mijn broer Benjamin zien het, dat het mijn mond is die tot jullie spreekt. Vertel mijn vader over al mijn eer in Egypte en over alles wat jullie gezien hebben. Haast je en breng mijn vader hierheen. Toen viel hij zijn broer Benjamin om de hals en huilde. En ook Benjamin huilde terwijl hij hem omhelste. Vervolgens kuste hij al zijn broers en hij huilde met hen. Daarna durfden zijn broers met hem te spreken. Toen het gerucht dat de broers van Jozef gekomen waren in het huis van de farao gehoord werd, was het goed in de ogen van farao en in de ogen van zijn dienaren. En de farao zei tegen Jozef, zeg tegen uw broers, doe dit, bepak uw dieren en ga op weg naar het land Kanaan. Haal uw vader en uw gezinnen op en kom naar mij toe. Ik zal u het beste deel van het land Egypte geven en u zult het voortreffelijkste van het land eten. En u hebt de bevoegdheid, doe dit, neem uit het land Egypte wagens mee voor uw kleine kinderen en voor uw vrouwen. Vervoer ook uw vader ermee en kom. Laat uw oog niet op uw huisraad, op uw bezittingen letten, want het beste van heel het land Egypte, dat is voor u. Zo deden de zonen van Israël, van Jacob. En Jozef gaf hun wagens naar het bevel van de farao. Ook gaf hij hun proviant voor onderweg mee. Hij gaf hun allen, iedereen, een stel kleren. Benjamin gaf hij echter 300 zilverstukken en 5 stel kleren. En aan zijn vader stuurde hij ook 10 ezels, die van het beste van Egypte droegen, en 10 ezelinnen, die koren en brood droegen, en proviant voor zijn vader voor onderweg. En hij stuurde zijn broers op weg, en zij gingen. En hij zei tegen hen, maak onderweg geen ruzie. Zij trokken weg uit Egypte en kwamen weer bij hun vader Jacob in het land Kanaan. Toen vertelden zij hem, Jozef leeft nog. Hij is zelfs heerser over heel het land Egypte. Toen bezweek het hart van Jacob, want hij geloofde hen niet. Maar toen zij hem alle woorden overgebracht hadden die Jozef tot hen gesproken had, en toen hij de wagens zag die Jozef gestuurd had om hem te vervoeren, leefde de geest van hun vader Jacob op. Jacob, Israël, zei, genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan, ik wil hem zien voordat ik sterf. Zo verzoent Jozef zich met zijn broers en hij stuurt zijn broers op weg om zijn vader Jacob te gaan halen. Nou, dan moeten we een klein beetje de context allereerst van het gedeelte weten. Hè. We vallen er zomaar in, hè. Maar wat gebeurt er eigenlijk omheen? Nou, Jozef was dus naar Egypte verkocht en hij was daar in de gevangenis beland uiteindelijk. En uiteindelijk mocht hij de droom van farao uitleggen. Farao had een droom gedroomd en hij wist niet wat de betekenis daarvan was. En Jozef mocht de droom uitleggen. En Jozef legde uit dat er eerst 7 jaar van voorspoed zouden komen. En dan zouden er 7 jaren van honger komen. En hij zei tegen farao, als je nou slim bent, dan sla je in die 7 goede jaren sla je al dat koren op in schuren. En dan heb je voor de 7 slechte jaren heb je ook nog eten. Nou, farao vond het idee van Jozef zo goed. En hij zag dat Jozef dus de droom kon uitleggen. En hij zei, nou, we kunnen niemand meer vinden die wijzer is dan deze Jozef. De geest van God woont in deze man. En hij stelde Jozef aan tot onderkoning over Egypte. Dus behalve de farao was Jozef over iedereen gesteld. En hij kon alles doen en laten wat hij wilde in Egypte. Hij werd onderkoning. Maar Jozef werd daarbij ook Egyptisch aangekleed. Hij werd aangekleed als een Egyptische farao. Zozeer dat toen de broers van Jozef op een gegeven moment naar Egypte kwamen, dat ze hem niet meer herkenden. Ze spraken met Jozef, maar ze dachten, we hebben het met een onderkoning, met een farao van doen. Ze herkenden Jozef helemaal niet, hun eigen broer. Nou, er zit een profetische verwijzing in. Dat verwijst naar Jezus. Jezus kwam naar deze wereld toe. En waarvoor kwam hij? Hij kwam voor de verloren schapen van het huis van Israël. Dat heeft hij gezegd. Hij zei, mijn vader heeft mij alleen maar gestuurd naar de schapen van het huis van Israël om hen te redden. Hij kwam voor het volk van Israël om hen te redden. Maar het Joodse volk wees Jezus als collectief af. Ze herkenden Jezus in de grote geheel niet als Messias. En toen gebeurde er iets. Toen ging het heil van Jezus eerst naar de volken toe, naar de heidenvolken. En Jezus' evangelie ging naar de volken toe. En Jezus werd als het ware heidens aangekleed. Zelfs zozeer dat zijn Joodse broeders hem vandaag de dag niet meer herkennen. Als je het vandaag de dag over Jezus hebt, dan denken ze, oh, dat is die westerling die al de volken redt, maar dat is niet onze broer. Dat heeft niks met het Joodse volk te maken. Dat is die heidense verlosser, daar moeten we niets mee van doen hebben. Maar er staat beloofd in de Bijbel dat op een dag Jezus zich bekend gaat maken aan zijn broers. En dan zal hij zeggen, ik ben jullie Joodse broer. Ik ben jullie Joodse broeder en ik kwam om jullie te verlossen. En dan zullen ze hem herkennen. Staat beschreven in Zacharia 12 tot 14, kun je dat lezen. Uitgebreid kun je erover lezen in Zacharia. Maar ook in Romeinen staat dat voorspeld. Dus net als Jozef, Hij moest zijn broers en zijn familie van de honger gaan redden. Maar hij werd verkocht naar Egypte, hij werd afgewezen. En toen heeft hij Egypte gered, de heidenvolken. Heeft hij van brood voorzien. Hij werd onherkenbaar voor zijn Joodse broers. En vervolgens, toen hij Egypteland had gered van de honger, toen kwamen zijn broers naar Egypte. Hij verzoende zich, hij liet zichzelf aan hen zien en hij redde ook hen. Nou, dat staat nog te gebeuren. Nou, dat is een beetje het grote plaatje. Nou, vandaag zien we dat Jozef zich bekend maakt aan zijn broers. En ook dat verwijst in alle opzichten naar Jezus. En ik ga een aantal dingen met jullie daaruit doorlopen. Het eerste is, Jozef geeft een boodschap mee aan zijn broers. Hij stuurt zijn broers naar zijn vader Jacob toe met de boodschap dat Jozef onderkoning is geworden in Egypte. Dat moeten ze gaan vertellen aan zijn vader, aan hun vader. En de tweede boodschap die daarbij hoort is dat Jozef leeft. Als hij niet leefde, dan had hij geen onderkoning kunnen zijn. Dus de boodschap die de broers aan Jacob moeten gaan geven is de boodschap: Jozef, uw zoon, leeft en hij is onderkoning geworden over heel Egypte. Nou, met welke boodschap mogen wij de wereld ingaan? Als wij de wereld in worden gestuurd, worden wij met een tweeledige boodschap de wereld ingestuurd. Het eerste is, Jezus leeft, hij is opgestaan uit de dood. De tweede is, Jezus is onderkoning aan de rechterhand van de hemelse Vader. Hij regeert over alles en iedereen. Jezus is onderkoning aan de rechterhand van God de Vader. We zien het wel niet met onze natuurlijke ogen, maar als onze geestelijke ogen daarvoor opengaan, dan zien we het. Dan zien we Jezus zitten aan de rechterhand van de hemelse Vader. Hij is onderkoning. Hij is de onderkoning. Hij leeft. Hij is opgestaan. Dat is de boodschap waarmee wij uitgezonden worden in de wereld. En dat is ook de boodschap waarmee Jozef zijn broers uitzond. Naar hun families toe, naar hun vader Jacob. Ik leef en ik ben onderkoning van Egypte geworden. Verder zegt Jozef, er staat er dat Jozef zijn broers met haast uitzond. Hij zei, ga met haast, maak voort, ren naar Jacob toe en breng hem met haast hierheen. En ook dat is iets, als wij de wereld ingezonden worden door Jezus, dan worden wij met haast de wereld ingezonden. Staat op verschillende plekken in het Nieuwe Testament, kun je dat lezen. Koop de tijd uit, want de dagen zijn boos. Gebruik je tijd goed. Red de mensen. De een moet je met genade en liefdevolle woorden redden. En de ander moet je uit het vuur rukken met desnoods met waarschuwingen. Maar ga uit met haast en breng iedereen binnen in het koninkrijk. Breng iedereen naar mij toe. Ga met haast uit. Een volgend punt is dat de broers van Jozef moeten gaan en ze moeten hun hele familie op gaan halen. Ze gaan Jacob halen, ze gaan hun vrouwen halen, ze gaan hun kinderen halen, ze gaan hun kleinkinderen halen. En ook dat is iets bijzonders. Als Jezus ons de wereld instuurt, dan gaat het hem niet alleen om individuen. Om één persoontje hier en één persoontje daar. Het gaat hem om hele families. In het Nieuwe Testament lezen we heel vaak dat mensen samen met hun hele gezin of hun hele familie tot bekering kwamen. Als het evangelie hen raakte. Als Jezus' boodschap naar jou toe komt, dan betekent dat ook wat voor jouw familie en voor jouw vrienden en voor jouw kennissen. God wil door jou heen werken en hij wil jou redden, maar hij wil met jou ook jouw familie redden. En dat gaat niet altijd automatisch, hè? Niet altijd wil iedereen mee. Niet iedereen wil zich zomaar laten redden. Maar als jij nog familieleden hebt die niet in Jezus geloven, blijf voor hen bidden. Blijf voor hen strijden. Breng hen bij de Heer. Als het voor zover dat in jouw macht ligt. En voor de rest blijf ervoor bidden. God wil hele families redden. Nou, dan staat er iets bijzonders. Er staat dat Jozef zegt in vers 12. Zie jullie ogen zien dat ik het ben die spreekt met jullie. En de ogen van mijn broer Benjamin zien het. Hij zegt dus speciaal over zijn jongste broer de jongste broeder Benjamin, zegt hij, jouw ogen zien dat ik met jullie spreek. Maar waarom zegt Jozef dat nou specifiek over Benjamin? Nou, je zou allereerst kunnen denken, Benjamin was de daadwerkelijke broer uit dezelfde moeder. Hè? Dus hij was de meest nauw verwante aan Jozef. Maar ja, waarom zou hij Benjamin nou apart benoemen? Nou, ik denk dat hier ook nog een geheimenis achter zit. Want wat betekent de naam Benjamin? De naam Benjamin betekent zoon van de rechterhand. Zoon van de rechterhand. Wie is de zoon van de rechterhand? Nou ja, Jozef was de zoon van de rechterhand van de farao. En Jezus is de zoon van de rechterhand van de hemelse vader. De zoon van de rechterhand. Jozef zit aan de rechterhand van farao. Jezus zit aan de rechterhand van de hemelse vader. Jozef zegt, als jouw geestelijke ogen opengaan, dan zie je mij. En dan zie je mij zitten als de Benjamin. Als de zoon van de rechterhand. Als jouw ogen opengaan, dan zie je mij daar zitten. In eer en heerlijkheid gekroond. Ja, dan moeten je ogen wel voor worden geopend. He, geestelijke ogen moeten opengaan. Daar spreekt Jozef hier over. Jullie ogen zien het. Jullie ogen zien het. En de ogen van mijn broer Benjamin. Ze zien het. Jullie zien me nu. Jullie herkennen me nu. Ook wij moeten geopende ogen krijgen. Wij moeten Jezus gaan zien zoals hij daar zit in de hemel. Nou, vervolgens zien we dat Jozef zijn broers om de hals valt. Allereerst valt hij Benjamin om de hals. En dan vervolgens staat er dat hij over zijn broers huilde, één voor één. Hij huilde over ieder van hen afzonderlijk. Het staat er. Even kijken welk vers het was, vers 14. Als je dat in de Hebreeuwse grondtekst gaat bekijken, staat hij huilde over hen ieder afzonderlijk. Over Ruben, over Simeon, over Levi, over Juda. Allemaal tranen over hun broers. Dat verwijst ernaar dat als je tot bekering komt, dan komen er vaak tranen bij kijken. Waarom? Omdat bekering is allereerst verzoening. En je bent een hele tijd gescheiden geweest van God, hebt apart van hem geleefd. God heeft enorm naar jou verlangd dat je weer bij hem terug zou komen. En als je dan eindelijk bij hem terugkomt, dan val je elkaar huilend om de hals. Dan vloeien er tranen. Maar er zit nog iets anders achter. Want dit verwijst ook naar het moment dat Jezus zich gaat openbaren aan zijn Joodse broers. Want wat staat er in Zacharia 12? Er staat dat als Jezus zich gaat bekendmaken aan het Joodse volk, dan zal iedere familie, iedere stam, ieder geslacht van het Joodse volk apart in tranen uitbarsten. Dat staat in Zacharia 12 beschreven. Iedere familie apart, iedere gezin apart, iedere stam apart. Ze zullen allemaal één voor één in tranen uitbarsten als ze zien wie Jezus is. Als ze herkennen wie ze doorstoken hebben, staat er dan in Zacharia 12. Nou, wie dat kan dat anders zijn dan Jezus? Als ze dat gaan zien, zullen ze stam voor stam, familie voor familie in tranen uitbarsten. En ik geloof dat het niet hun eigen tranen zijn zozeer die ze huilen, maar dat Jezus zijn eigen tranen over hen uitgiet, over hen uitstort. Er staat namelijk dat de geest van de tranen en van de gebeden en van de genade over hen uitgestort zal worden. Jezus zal zijn tranen uitstorten over ieder Joods geslacht, over iedere Joodse familie. En ze zullen tranen met tuiten huilen, want ze zullen weten, dit was onze broer. En we mogen nu weer met hem verzoend zijn. Over iedere broer afzonderlijk wordt er gehuild. Zo zal er straks over iedere familie en iedere Joodse stam afzonderlijk gehuild worden door Jezus. Nou, dan lezen we nog iets in Genesis 45... En dat is dat de farao blij is dat de broers gekomen zijn. Wonderlijk, hè? Dus die Egyptische farao, die hoort dat de broers van Jozef gekomen zijn en die wordt er blij van. En die zegt, nou, ik stuur jullie wel wagens mee, dan kun je je vader Jacob gaan halen en de rest van je familie. Nou, laat ze maar allemaal lekker hierheen komen. En zijn dienaren zijn ook blij. Dus de farao en zijn dienaren die verheugen zich over het feit dat Jozefs broers komen. Nou, Jezus heeft iets gezegd in Lucas 15, vers 10, zei hij. In de hemel is grote blijdschap als één zondaar tot bekering komt. Dan worden de hemelse vader en zijn engelen worden daar ontzettend blij over. En die barsten in gejuich uit. Ja, nou, je ziet het beeld weer, hè? Farao met de onderkoning Jozef. De hemelse vader met de onderkoning Jezus. Farao en zijn dienaren worden blij als de broers bij Jezus komen. De hemelse vader en de engelen worden blij als er een zondaar bij Jezus komt. De hemelse vader en de engelen, ze verheugen zich, ze barsten in gejuich uit als er één zondaar tot bekering komt. Dat heeft Jezus gezegd in Lucas 15, vers 10. En dan staat er dat de farao zijn wagens meezond met de broers om de familie op te gaan halen. Nou, ik geloof dat die wagens, daar staat ook wel ruiters bij. Ik geloof niet dat die broers ineens nog even snel een cursusje Egyptisch wagenrijden moesten te volgen. Daar zaten ook ruiters bij. Dus ze kregen gewoon een heel stel wagens en Egyptische ruiters kregen ze mee om hun families op te gaan halen. Nou, waar verwijst dat dan naar? Als Jezus ons de wereld instuurt om mensen voor het evangelie te winnen, dan stuurt hij zijn engelen met ons mee. Hij stuurt zijn engelen en zijn hemelse strijdwagens met ons mee. Als wij op pad gaan om mensen voor het evangelie te winnen. Kunnen we ook lezen in Hebreeën 1 vers 14 staat dat de engelen van God allen gedienstige geesten zijn die uitgezonden zijn ten behoeve van degene die gered zullen worden. Dus de engelen worden erop uitgezonden door God, de wereld in, om mensen bij God terug te brengen. Dus we gaan niet alleen als wij de wereld ingaan. We krijgen engelen en hemelse wagens met ons mee om de mensen daarin naar Jezus te vervoeren. God zendt zijn engelen met ons mee. Vervolgens zegt Jozef nog iets. Hij zegt tegen de broers: je moet je niet bekommeren om je huisraad, om je bezittingen. Want als je hierheen komt, dan zul je alles ontvangen wat er in Egypte is. Alles wat er in Egypte is, zal van jullie zijn. Dus laat al die huisraad, die bezittingen en zo in Kanaan achter. Moet je niet je zorgen om maken, niet om bekommeren. Wat zegt Jezus? Hij zegt, als je mij wil volgen, verkoop alles wat je hebt. Geef het aan de armen en volg mij. Want ik zal je onderweg geven wat je nodig hebt. En er ligt een grote schat, een groot loon voor je klaar. Dat is wat Jezus zegt. Hij zegt, bekommer je niet om de aardse bezittingen. Laat het allemaal los, want alles wat van mij is, is van jou. Dat is een belangrijke les die Jezus ons heeft geleerd. Als wij hem willen volgen, dan moeten wij alles loslaten wat van ons is. Zodat wij alles kunnen ontvangen wat van hem is uit de hemel. Het zal bij Jezus' wederkomst zelfs letterlijk waar zijn. Hè? Jezus heeft over zijn wederkomst gezegd, het zal zijn als in de dagen van Lot. Lot die in Sodom en Gomorra was. En er kwamen engelen om hem daaruit te bevrijden. En Lot die moest zijn bezittingen achterlaten en hij mocht niet... Wat mocht hij niet? Achterom kijken. Ja, hij mocht niet achterom kijken. En dan zegt Jezus, als ik terugkom en jullie kom halen en je zit op het dak van je huis, dan moet je niet nog even snel naar binnen gaan om nog even iets te pakken. Dan moet je alles achterlaten en mij volgen. En als je op de akker bent en ik kom, dan moet je niet nog even snel naar huis rennen om nog even wat bezittingen te pakken, maar je moet gelijk met mij meekomen. Als jij achterom kijkt, dan zal het je vergaan als de vrouw van Lot, die in een zoutpilaar veranderde. Dat is wat Jezus zegt. Jezus zegt, als je mij wil volgen, dan zul je al je eigen bezittingen achter moeten laten en mij direct moeten volgen. En dan zal alles wat van mij is, zal van jou zijn. Dat is wat Jozef zegt tegen de broers. Laat die huisraad zitten, die bezittingen die je daar in Kanaan hebt, laat het allemaal achter. Kom en je zult alles in Egypte krijgen. Dan is er nog iets bijzonders, want dan geeft Jozef nog allemaal dingen mee aan zijn broers. Hij gaat cadeautjes geven. En dan geeft hij aan Benjamin geeft hij 5 stel kleren en 300 zilverstukken. En aan de rest van de broers geeft hij slechts 1 set kledingstukken. Oneerlijk, hè? Jozef trekt zijn eigen broertje wel voor. Nou, ook hier zit een bijzondere les in. Want als we even kijken naar die broers van Jozef, ze kregen 1 set kleren mee en geen geld. Wat heeft Jezus gezegd tegen zijn leerlingen toen hij hen op pad stuurde voor het koninkrijk van de hemelen? Hij zei, neem geen extra kleren mee en geen geld in een buidel, want de arbeider is zijn voedsel waardig. Ik zal je onderweg geven wat je nodig hebt. 1 set kleren, geen extra geld. Niet doen. Daar staan die broers voor. Die staan symbool voor het feit dat Jezus ons uitzendt in de wereld en dat we geen extra set kleren en geen extra geld meenemen, maar dat we vertrouwen op de voorziening vanuit de hemel. En Benjamin dan? Die 5 mantels en die 300 zilverstukken? Nou, we hebben al gezien, hè? Benjamin is de zoon van de rechterhand. Ons loon ligt bij de zoon van de rechterhand opgeborgen. Het ligt al voor ons klaar. Jezus is daar aan de rechterhand van de Vader. En ons loon is daar bij hem. In Openbaring 22 vers 12 staat dat Jezus terug zal komen naar deze wereld en zijn loon is bij hem om ieder te vergelden naar zijn werk. Het zij goed, het zij kwaad. Een onverwelkelijke, onvergankelijke erfenis daar aan de rechterhand van de hemelse Vader, die ligt voor ons klaar. Bij de Benjamin. Ons loon ligt opgeslagen in de hemel. Nou, dan geeft Jozef vervolgens ook nog aan zijn broers 10 ezels mee. Mannelijke ezels, 10 vrouwelijke ezels. Met het beste van wat er in Egypte te krijgen is. En proviant voor onderweg. Nou, dat laat zien wat er in het hart van de Vader leeft. De hemelse Vader wil ons rijkelijk voorzien onderweg. En daar hoeven we niet aan te twijfelen. Als wij onderweg gaan en we vertrouwen op zijn voorziening, dan zullen we rijkelijk alles ontvangen wat we onderweg nodig hebben. Proviant voor onderweg, om weer heen en terug naar Egypte te komen, om bij de hemel aan te komen. God zal ons rijkelijk voorzien. Dat is in Gods hart. Jezus heeft gezegd, als een aardse vader zijn kinderen al goede gaven weet te geven, hoeveel te meer zal de hemelse Vader goede gaven geven aan zijn kinderen. Het leeft in Gods hart om ons rijkelijk te voorzien. Dan ga ik naar nog een bijzonder punt. Want er is hier ook sprake van een wonderlijke ruil die hier plaatsvindt. Als Jozef al die spullen meegeeft aan zijn broers, dan is dat heel bijzonder, want hij geeft precies datgene nou mee wat hem ooit door de broers ontnomen werd. Als we er even bij stilstaan. Toen Jozef als slaaf werd verkocht, eerst werd zijn mantel van hem afgerukt. Ze namen zijn kleren weg, zijn mooie kleren. En wat geeft Jozef terug? Ieder geeft hij een set kleren en aan Jozef geeft hij zelfs 5 sets kleren. Koninklijke kleding geeft hij ervoor terug. Vervolgens werd Jozef voor 20 zilverlingen werd hij verkocht. Dat was een slavenprijs. Nou ja, eigenlijk was de slavenprijs 30 zilverlingen. Dus eigenlijk nog voor minder dan een slavenprijs werd Jozef verkocht. 20 zilverlingen. En wat geeft hij aan Benjamin? Hij geeft Benjamin 300 zilverstukken mee. Dus hij werd voor 20 zilverstukken verkocht. Hij geeft 300 zilverstukken aan Benjamin mee. Vervolgens, Jozef werd meegegeven aan de kamelendrijvers van de Midianitische kamelendrijvers. Die brachten hem naar Egypte. En wat geeft Jozef aan zijn broers mee? Hij geeft hem paarden en wagens mee van de Egyptenaren. Zo zie je dat wat Jozef ontnomen werd, dat hij dat in rijke mate aan zijn broers teruggeeft. Hij zegent zijn broers met datgene wat zij hem hadden afgenomen, jaren geleden. Een wonderlijke ruil. Hem werd alles ontnomen en hij geeft de broers er alles voor terug in rijke mate. Nou, ook dit verwijst naar Jezus. Jezus ruilde ook met ons. Jezus werd alles ontnomen. Hij nam onze zonde, onze schuld, onze ongerechtigheid op zich. Hij werd aan het kruis gehangen. Hij nam het lijden en de pijn op zich. En wat gaf hij ons ervoor terug? Hij gaf ons al zijn zegeningen ervoor terug. En bevrijding en heling en vergeving. Hij gaf alles goede zegeningen van de hemel, gaf hij ons terug. Hem werd alles afgenomen en hij zegende ons rijk terug. De wonderlijke ruil. Ik ga nog 2 punten noemen. Jozef zegt nog tegen zijn broers, onderweg geen ruzie maken. Je kunt je zo voorstellen dat hij zich herinnerde hoe dat vroeger ging. Dat de broers flink ruzie hadden gemaakt. Dus ze hadden hem natuurlijk verkocht en zo. Ze zegt, nee, onderweg geen ruzie maken. Nou, in het Nieuwe Testament wordt die aansporing ons ook gegeven, verschillende malen. Als wij op weg gaan voor het Koninkrijk van de Heer, dan wordt ons de aansporing gegeven dat we vrede moeten houden onderling. Als broers en zussen moeten we geen ruzie maken. Elkaar niet bijten, elkaar niet wegduwen, maar we moeten juist in vrede met elkaar leven. Want als wij in vrede optrekken met elkaar en schouder aan schouder staan en elkaar zegenen, dan zullen we succesvol zijn op onze missie. Anders niet. Nou, en als laatste wil ik stilstaan bij als de broers dan eindelijk bij Jacob komen, wat er dan gebeurt. Dat is echt prachtig. De broers komen daar bij Jacob aan en ze gaan Jacob vertellen dat Jozef leeft. En dan zou je denken, Jacob springt een gat in de lucht. Maar dat is in eerste instantie helemaal niet zo. Er staat in vers 26 staat, toen vertelde zij hem, Jozef leeft nog. Hij is zelfs heerser over heel het land Egypte. Toen bezweek het hart van Jacob, want hij geloofde hen niet. Het hart van Jacob bezweek, want hij geloofde de broers niet. En er staat een woordje voor dat zijn hart vermoeid raakte, of zelfs stil stond, ophield met kloppen. Of dat het eigenlijk echt dood was. Het was afgestorven, was zijn hart. Want hij geloofde de broers niet. Nou, dat is de toestand als je nog niet tot bekering bent gekomen. Dan is jouw hart is dood. Jouw geest is afgestorven. Waarom? Omdat je niet gelooft. Omdat je het goede nieuws niet gelooft. Jacob geloofde het goede nieuws niet. Zijn hart was verdrietig. Zijn hart was dood, was afgestorven. Hij kon het niet pakken. Hij geloofde het niet. Maar dan lezen we verder. Toen zij hem alle woorden overgebracht hadden die Jozef tot hen gesproken had, en toen hij de wagens zag die Jozef gestuurd had om hem te vervoeren, herleefde de geest van hun vader Jacob. Zijn geest kwam tot leven, staat er. Zijn geest kwam tot leven. En dat is als wij geloof gaan hechten aan het evangelie, aan de woorden van Jezus. Als wij geloof gaan hechten aan het feit dat hij is opgestaan, dat hij leeft, dat hij zit aan de rechterhand van de hemelse Vader, dan komt onze geest tot leven. Dan worden wij geestelijk wedergeboren. Onze geest komt dan tot leven. Waar de geest dood was voor de bekering, daar komt de geest tot leven als wij het goede nieuws gaan geloven. Dat is precies wat er met Jacob gebeurde. Zijn geest leefde op. Zijn geest begon te leven, staat er. En hij zei, genoeg, mijn zoon Jozef leeft nog. Ik zal gaan, ik wil hem zien voordat ik sterf. En hij ging op weg naar Egypte. Wat een boodschap. Dat Jacob dus zo tot bekering kwam. Dat is een belofte van hoe mensen tot bekering komen op de boodschap van het evangelie. Van dat Jezus leeft. Nou, zo zie je dat dit verhaal, dit is nog maar een klein stukje uit het verhaal van Jozef, uit de geschiedenis van Jozef. Want ook al die andere gedeeltes uit zijn leven verwijzen tot in de details naar wat Jezus heeft gedaan voor ons. Nou, als je dat ziet, dan is dat echt een bewijs voor Gods auteurschap van de Bijbel. Weet je, het bijzondere is, als je de Bijbel gaat lezen, dit boek is geschreven over een tijdsbestek van duizenden jaren. En het is geschreven door heel veel verschillende auteurs. Allerlei auteurs hebben hierover geschreven en het is duizenden jaren zit er tussen de dingen die er gebeurd zijn. En toch, alles klopt tot in detail. Alles verwijst naar elkaar, het is een eenheid. Het is een eenheid. Alles spreekt dezelfde taal en het verwijst allemaal naar Jezus. En ik heb het voorrecht dat ik daar al heel wat jaartjes in mag studeren om de Torah, de vijf boeken van Mozes, ook uit te leggen met het oog op Jezus. Maar echt de hele Torah, de hele Bijbel getuigt van hem. Jezus heeft het ook zelf gezegd. Hij zei, de Torah en de profeten die getuigen van mij. Iedere bladzijde van de Bijbel schrijft over mij. En het is waar. Als je het gaat ontdekken is het zo bijzonder. God heeft het hele levensverhaal van Jezus ingeweven in de schriften. Eeuwen voordat hij naar deze wereld kwam. Nou, dat is een bewijs van Gods bestaan. En dat is een bewijs dat God dit woord geschreven heeft. Nou, ik wil je uitdagen om te gaan graven naar meer. Ga erin studeren in het woord. Ga erover lezen. Als je meer wil weten, schiet me even aan. Ga erover bidden. Want er is nog zoveel meer te ontdekken uit Gods woord. En hoe God dit allemaal over Jezus laat spreken. Want uiteindelijk komt het hierop neer. Jezus is de kern van alles. De hele Bijbel getuigt van hem. En als je hem aanneemt, dan heb je het leven. Als je hem niet aanneemt, dan heb je het leven niet. Het komt uiteindelijk allemaal neer op hem. En hij zendt ons de wereld in om zoveel mogelijk mensen nog bij hem te brengen. Het gaat Jezus aan het hart dat er nog mensen zijn in deze wereld die hem niet geloven, niet aanvaard hebben. Dat ene schaapje, daar is hij nog achteraan aan het gaan. Die 99 schapen die binnen zijn, dat is mooi. Maar dat ene schaapje, dat zit nog ergens. En Jezus is aan het zoeken daarnaar. Helpen wij Jezus zoeken? Gaan wij op pad de wereld in, samen met de engelen van de Heer, om die verloren schapen nog bij Jezus terug te brengen? Nou, laten we dat doen de komende weken. En daar zegen ik jullie mee. Amen.